Welkom allemaal bij Politicia, de award-winning podcast over de politiek, waarin ik uit de kast kom als een politiek noob, zodat jullie het niet hoeven te doen. Graag gedaan. In deze vijfde corona special gaan we het hebben over de Tweede Kamerverkiezingencampagnes. De tijd waarin politieke partijen zich in allerlei bochten wringen om een zo goed mogelijke campagne te houden voor hun partij. Met als doel dat zoveel mogelijk mensen op hun gaan stemmen. Een soort reclamecampagne dus, maar dan niet voor bol.com of HelloFresh, maar voor politieke partijen. En dan willen ze niet je geld, of dat willen ze eigenlijk ook, maar ze willen voornamelijk je stem.
Ja, want wist je dat volgend jaar maart, dus maart 2021, dus over 11 maanden, de Tweede Kamerverkiezingen alweer zijn?
Ja, en vaak beginnen die campagnes dus al ver voordat je zou denken.
Bijvoorbeeld nu, tijdens de coronacrisis.
Hoe dat zit en hoe die coronacampagnes eruit gaan zien, of eruit zien, gaan we zo bespreken. Maar eerst zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Tietje Hoogendoorn. Hallo. Actrice, Instagrammer en sinds de lockdown fervent gebruiker en voorstander van Oploskoffie.
Ja, en ik ben Daniel. Ik ben podcastmaker, meneer, docent aan de UvA. En sinds de lockdown ben ik fervent gebruiker en voorstander van tomaten op een geroosterd broodje. Ik heb een vijzel, daar maak ik zelf pesto mee. Doe ik een beetje olijfolie over het broodje, een beetje zout. Fantastisch.
Heerlijk, na de lockdown komen we allemaal bij je langs.
Ja, doe dat.
Vandaag de gast is niemand minder dan politiek verslaggever Marloes Lemsom. Ze maakt nu verslagen voor Eén Vandaag, politieke verslagen. Daarvoor werkte ze voor het televisieprogramma Buitenhof en als politiek duider en verslaggever voor RTL Late Night. Ze schreef ook al een boek over Pim Fortuyn, maakte deel uit van jongerenbestuur en nog veel meer. Dus als iemand hier ons mee kan helpen, dan is het Marloes. Marloes, hoe gaat het bij jouw coronacrisis thuis?
Nou, ik heb net een broodje met pindakaas en aardbeien gegeten. Dus ik weet niet wat dat zegt over mijn coronatoestand.
Dit is een combinatie die ik nog nooit heb geprobeerd. Maar ik sta er zeker over.
Ik ken het wel met bananen. Banaan en pindakaas.
Ik ook.
Dat is heel lekker. Is ook
of
lekker,
dus
ja.
Met jam. En jam is vaak gemaakt door aardbeien.
Wordt het gemaakt door aardbeien?
Jam?
Met aardbeien.
Toch?
Ja, maar je zei gemaakt door aardbeien.
Ja, gezellig. Marloes, was jij altijd al zo politiek betrokken, ook als kind?
Nee, helemaal niet. Mijn ouders vinden politiek ook uit zichzelf eigenlijk heel saai. Ze vinden het nu wel interessant omdat ik er mee werk. Maar ik vond het eigenlijk pas interessant toen ik in Amerika studeerde. Dat was in 2008. En toen werd Barack Obama gekozen. En ik studeerde in Texas, wat natuurlijk zo'n super republikeinse staat is. En toen werd ik me eigenlijk pas bewust van wat politiek precies is. Hoe die campagnes werken. Hoe super interessant dat eigenlijk is. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen ben ik de politieke journalistiek ingegaan.
Toen ben je jezelf...
Dus ik kwam eigenlijk pas echt een beetje op... Toen ik begin 20 was, kwam
toen
het pas.
Ben je jezelf er ook meteen helemaal in verloren eigenlijk.
Ja, klopt.
Je doet nu echt alles.
Klopt, ja.
En wat vind je dan... Vind je het nu nog steeds altijd leuk? Heb je er echt zin in? Je vindt het niet saai zoals je ouders...
Nee, ik vind het juist heel nuttig om... Juist ook mensen die de politiek eigenlijk saai vinden... maar waarvan het misschien wel nuttig voor ze zou zijn... als ze er iets meer over zouden weten... om die op een beetje laagdrempelige manier kennis te laten maken daarmee.
Oh,
want uiteindelijk moet toch iedereen gaan stemmen. Of tenminste, dat is wel het idee. En is het ook wel zo goed als iedereen dat dan zo geïnformeerd mogelijk kan doen?
Jij bent
ja,
dus
precies.
Ideale
dit zegt
gast.
Precies nou. Wat een politica is.
Nou ja. Oké, we kunnen niet wachten om te horen wat jou allemaal opvalt aan de partijen tijdens deze coronacrisis. En wat je denkt dat het allemaal onderdeel van de campagnes is.
Ja, want als we aan campagnes van politieke partijen denken, dan denken we vaak aan van die soort televisiespotjes. Of mensen die voor de SP rozen uitdelen in de stad. Of mensen die bij elke deur aanbellen en een flyer in je hand duwen.
Of van die televisiedebatten waarin politici met elkaar over bepaalde standpunten in discussies gaan op programma's die je dan niet kijkt. Want het is veel te laat 's avonds.
Waar we het vandaag over willen hebben, dat zijn sluikcampagnes. Dus dat zijn campagnes die eigenlijk al veel eerder beginnen.
En de term sluikcampagne is een term die bedacht is door Daniel, geloof ik. Kwamen we ooit op tijdens een bespreking. Wat bedoel je hier precies mee?
Ja, nou ja, ik moet er even wat op zeggen. Want ik dacht dat ik het zelf bedacht had. Maar toen ging ik twitteren op sluikcampagnes. En dat is gewoon een ding. Dus ik ben
Eindelijk.
Niet heel origineel. Maar ja, in ieder geval, wat het idee erachter is dus... Het lijkt een gewone politieke actie, maar stiekem zit er een soort van campagne-idee achter. Dus ze proberen een soort van jou al wel een beetje hun kant op te turnen, zonder dat het specifiek duidelijk een campagne is. En volgens mij, Marloes, heb jij een voorbeeld van wat een sluikcampagne is, toch? Van de vorige verkiezingen?
Ja, en ik moet eigenlijk eerlijk tegen je zeggen, zo'n sluikcampagne, dat is eigenlijk gewoon politiek. Dus het is, volgens mij is het heel moeilijk om te zeggen, nou, deze persoon doet nu aan een sluikcampagne. Want eigenlijk is politiek gewoon altijd campagne voeren. Alleen komen ze niet altijd met een flyer onder je neus, of staan ze aan te bellen met een roos, of zijn ze aan het debatteren op tv in zo'n heel spannend debat. Maar eigenlijk bij bijna alles wat politici beslissen, denken ze na, is dit niet alleen maar goed voor het land, maar misschien ook goed voor mijn partij. Dus kan ik hier later weer iets mee in een campagne?
Maar er schijnt wel een verschil te zitten tussen, zeg maar, campagnes gewoon door de jaren heen en campagnes als er een verkiezing aankomt, toch?
Ja, dan hebben ze altijd van die hele standaard zinnetjes die ze dan constant gaan herhalen. En dan heb je wel door dat het iets is in een soort van kader van een groot plan van een partij die campagne aan het voeren is. Maar denk bijvoorbeeld aan de VVD. Die voert altijd campagne, of vaak in ieder geval, op het thema veiligheid. Dat is een heel belangrijk VVD-onderwerp. Daarom kwamen ook heel vaak bijvoorbeeld VVD'ers op het ministerie van Justitie terecht. Omdat ze dan goede sier konden maken op het thema van veiligheid. Tenminste, dat was de bedoeling. En als die minister dan bijvoorbeeld zegt, nou, we gaan extra geld uittrekken voor de politie, dan is dat iets wat die persoon denkt dat inderdaad goed is voor de politie, maar natuurlijk ook voor die partij. Want dan kan een VVD'er zich even profileren op een VVD-onderwerp. Dus eigenlijk zijn bijna alle dingen die politici doen, zijn niet alleen gewoon politiek, maar ook campagne. Zonder dat je doorhebt.
Ah ja.
Maar je hoort wel eens, of ja, ik hoor wel eens dat dus deze coronatijd, dat er heel veel partijen eigenlijk dus al campagne aan het voeren zijn voor de Tweede Kamerverkiezing.
Mm-hmm.
Maar dat, als dat een jaar geleden was gebeurd, dan was dat eigenlijk ook zo geweest. Of is het omdat het nu zo dichtbij is dat het gezegd wordt?
Nou, wat denk ik ook wel helpt nu. En kijk, sowieso hoe dichterbij de verkiezingen zijn, hoe meer ze erover nadenken.
Mm-hmm.
En heel veel partijen, we zijn nou weken, misschien wel maanden geleden al begonnen met het schrijven van een verkiezingsprogramma. Met zo'n commissie samenstellen die dan moet gaan kijken welke mensen er allemaal op de lijst komen te staan voor die partijen. En dat is echt een proces van nou, misschien wel 1,5 à 2 jaar. Dus daar zijn ze al lang geleden mee begonnen. Maar ja, alles wat ze voorbereid hadden.
En een verkiezingsprogramma is eigenlijk dat ze zeggen van dit zijn de punten waar wij waar wij voor gaan staan de komende 4 jaar.
Ja, die partijen hopen dan allemaal dat in de campagne alle Nederlanders die verkiezingsprogramma's gaan lezen, zodat ze weten waarom ze op een bepaalde partij gaan stemmen. Maar dat doet natuurlijk bijna niemand. Want ze gaan gewoon zo'n debat kijken. Of natuurlijk de reportages van 1Vandaag kijken.
Dit was ook sluikreclame.
Dit is ook sluikreclame. Inderdaad. Maar die verkiezingsprogramma's, die worden al echt een hele tijd voordat er verkiezingen zijn geschreven. Je moet je voorstellen, dat is echt een soort mega lang proces. Waarbij niet alleen die politici van een bepaalde partij gaan nadenken van wat vinden wij belangrijk en wat willen wij bereiken nadat er verkiezingen zijn geweest. Of wat willen we veranderen aan het land, zeg maar. Maar je hebt ook nog eens heel veel lobbyisten die dan gaan lobbyen bij politici om te zorgen dat hun punten in het verkiezingsprogramma van bepaalde partijen komen te staan.
Ja, oké.
Okay. Dus dat duurt super lang allemaal.
Ja, dus daar zitten ze nu middenin.
Ja, daar zijn ze al lang mee bezig geweest. Maar nu de coronacrisis ineens is opgepopt, zou je kunnen zeggen, kunnen eigenlijk al die voorbereidingen de prullenbak in. Dus iedereen moet de campagne die ze al hadden voorbereid, die moeten ze nu gewoon opnieuw gaan opbouwen.
Want
de wereld is nu gewoon anders.
Oh ja, omdat je natuurlijk ook in moet spelen op dat de economie straks anders is, bijvoorbeeld.
Ja, ik sprak net iemand die is nu even campagneleider van het CDA, Jack de Vries. En die zei, ja, we hebben natuurlijk een campagne voorbereid die ging over wat gaan we doen met het geld dat we over hebben. Maar nu moet je het opeens gaan hebben over waar moeten we misschien wel op gaan bezuinigen en hoe gaan we dit allemaal doen als we straks echt in een financiële crisis zitten.
Ja, precies. En valt jou iets op aan de peilingen van voor de coronacrisis en waar we nu zitten? Dus wie er eerst goed in de peilingen stond voor de Tweede Kamerverkiezingen en nu?
Ja, wat wel interessant is, dat heet rallying around the flag. Daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Maar het gaat over dat leiders eigenlijk in tijden van crisis ineens veel populairder worden. Dus je ziet nu bijvoorbeeld ook dat de VVD, die is 8 zetels gestegen in de peiling. Tenminste in de laatste peiling die gedaan is. Die is van een paar weken geleden.
Mm-hmm.
En daarin zie je dat Rutte dus enorm omhoog schiet. En partijen als bijvoorbeeld Forum voor Democratie en de PVV, die verliezen juist. Dus die verliezen hun zetels aan Rutte. Terwijl er natuurlijk een hele hoop rechtse kiezers zijn die juist kritisch waren eigenlijk op Rutte. En die juist naar de PVV of naar Forum neigden. Dus je ziet dat in tijden van crisis mensen toch opeens behoefte hebben aan een leider die ze kunnen vertrouwen en die een beetje een duidelijk plan heeft. En dat ze dan toch ook maar weer teruggaan naar de VVD. Dat is heel interessant om te zien. De keerzijde daarvan is wel dat je niet weet hoe lang het duurt.
Oh zo. Ja, want dat is natuurlijk wel alleen zoals de leider het goed doet, toch? Want als Mark Rutte nu er echt een potje van zou maken... Ja. Dan zou dat waarschijnlijk niet gebeuren.
Zeker.
Nou, het is waarschijnlijk een combinatie van dingen. Dus je moet het en goed doen. En Rutte is natuurlijk nu ook gewoon heel veel in beeld.
Oh, ja.
En als je iemand gewoon heel veel ziet... dan ga je automatisch bepaalde dingen ermee associëren.
Ja, en Baudet, die heeft Thierry Baudet van Forum voor Democratie... die heeft de laatste weken ook wel gezien... dat heel hard overal tegen ingaan... in deze tijden gewoon niet zo heel aantrekkelijk is voor kiezers.
Ja, want hij is dus ook wel veel te zien, Baudet eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar dat normaal speelt dat wel in zijn voordeel... maar nu eigenlijk in zijn nadeel.
Ja, want aan het begin zag je dat... Rutte die wilde zo'n intelligente lockdown, zoals hij het zelf noemt. En Baudet die wilde een echte lockdown. Dus echt dat alles dicht ging, zoveel mogelijk. En hij bleef daar maar op zitten. En hij en Wilders zeiden zelfs dingen als van... nou, de premier speelt met levens door geen echte lockdown in te stellen. En wat Rutte deed was eigenlijk met een soort van concrete plannen komen. Van nou, doen we een lockdown, maar dan niet helemaal. En je mag wel naar buiten om een frisse neus te halen. En dat zien mensen dan toch als een soort van duidelijk perspectief... en iemand die de leiding neemt. En dan zien ze die wat meer rechtse partijen... als Forum voor Democratie en Wilders... die echt keihard daartegen ingingen... toch een beetje als van... ja, je kan nu wel overal tegen ingaan... en een beetje populistisch lopen doen... maar we hebben gewoon een grote ramp en een crisis... en er moet iets gebeuren. En dan zie je toch dat mensen weer naar de VVD neigen.
Ja, ik zag aan het einde van de eerste... vlog van Monica Geuze, of de eerste vlog van Monica Geuze tijdens coronatijd ook, dat ze eindigde met dat ze toch wel vond dat Mark Rutte dit echt heel erg goed deed. Dus dan merk je toch wel dat, omdat hij zo zelfverzekerd is en duidelijk is, Mark Rutte, dat hij wel erg dat gevoel geeft dat gewoon alles veilig is en goed is. En dat zorgt dan waarschijnlijk voor veel nieuwe kiezers in de peilingen.
Ja, jullie hebben vast ook al die televisiespeech van Rutte gezien.
Ja.
Ja, daarna was er ook heel veel lof over van... oh, heel presidentieel en dit wekt heel veel vertrouwen. Dus je ziet dat dan op korte termijn mensen daar heel tevreden over zijn. Maar na een paar dagen zwelde de kritiek toch wel aan... omdat hij heel erg had gefocust op die groepsimmuniteit... dat we dat zouden moeten bereiken. En dan moest hij later ook weer een beetje terugnemen. Dus je ziet ook wel dat het een soort van... korte termijn effect is om dan meteen alles fantastisch te vinden van een leider in crisistijd. Maar dat op de iets langere termijn er natuurlijk ook wel twijfels ontstaan. En dat zal je met dit hele fenomeen in de peilingen ook wel zien. Dat de VVD nu omhoog schiet. Maar als er straks meer reconstructies worden gemaakt, ook door journalisten, waarin je ziet van nou, dit hebben ze misschien niet zo handig aangepakt. Of het duurde heel lang voordat we op grote schaal mensen konden testen. Of het duurde heel lang voordat wij genoeg mondkapjes hadden. Dan zal je ook wel zien dat de kritiek iets meer gaat aanzwellen. Dus dan is het een beetje de vraag hoe lang dat effect blijft... dat Rutte zo hoog staat in de peilingen.
En je had ook, of zou je iets meer kunnen vertellen... waarom Mark Rutte de term intelligente lockdown gekozen heeft? Want ik had ergens vernomen dat jij erachter was gekomen... dat hij dat gewoon helemaal zelf bedacht heeft, die term.
Klopt. Ja, ik was benieuwd waar de term nou vandaan kwam. Want ik dacht, zouden ze dat in andere landen ook gebruiken? Of ze bijvoorbeeld... geen idee, maar in het Verenigd Koninkrijk of zo... intelligent lockdown of een lockdown intelligente in Spanje... als je dat zou zeggen. Dus ik had het vertaald en in alle talen gekeken... of het in buitenlandse media ook wel eens zo genoemd werd. En eigenlijk de enige persoon die ik tegenkwam... als ik dit woord in verschillende talen zo opzocht... was Mark Rutte. Dus wij zijn het enige land waarin het kabinet zegt... van nou, dit is een intelligente lockdown... En je zag zelfs in België bijvoorbeeld dat ze zeiden... nou, wel een beetje arrogant weer van die Nederlanders... want waarom zou hun plan nou slimmer zijn dan ons plan? En toen dacht ik, wie zou nou die term intelligente lockdown bedacht hebben? En toen ben ik eens gaan rondbellen binnen alle medewerkers van het kabinet... en van verschillende ministers en zo. En toen zeiden eigenlijk allemaal... Mark Rutte heeft zelf die term bedacht. En er zit eigenlijk een soort superslimme strategie achter... want Forum voor Democratie bijvoorbeeld... die wilde dus een echte lockdown, als in echt alles dicht. En Rutte wilde een soort van eigenlijk halve lockdown zoals we nu hebben. En toen heeft Rutte dit gewoon een intelligente lockdown genoemd. En omdat Baudet ook wel merkte dat zijn verhaal door er zo keihard tegen in te gaan constant ook niet echt op heel veel enthousiasme kon rekenen. Kon hij, doordat Rutte dit een intelligente lockdown noemde, kon hij gewoon zeggen van oh, maar Rutte doet nu wat wij willen, want hij heeft een lockdown ingesteld. Dus toen kon hij eigenlijk een soort van politiek draaien. En toen kon hij opeens het kabinet wel gaan steunen in het huidige beleid.
Zij zet er gewoon een bijvoeglijk naamwoord voor.
Precies, precies. Dat doet hij wel vaker. Want je weet vast wel, het leenstelsel, dat is laatst toch allemaal ingesteld en veranderd en zo. Precies. En eigenlijk moeten studenten nu meer gaan lenen dan eerder. Dus het was niet per se heel gunstig voor die studenten. Maar wat doet Rutte? Die plakt er dan een bijvoeglijk naamwoord voor. In dit geval sociaal leenstelsel. En nu noemt iedereen het leenstelsel een sociaal leenstelsel. Terwijl je ten opzichte van wat het daarvoor was, namelijk veel minder een leenstelsel. Natuurlijk best kan afvragen hoe sociaal die verandering nou eigenlijk is.
Hij zou het erg goed doen in een reclamebedrijf. Mark Rutte.
Ja, precies. Nou, hij komt ook van Unilever, hè? Dus misschien heeft hij nog een beetje ervaring meegenomen vandaar.
Ja, ik wil nog wel zeggen dat ik die kritiek van bijvoorbeeld in België over de term intelligente lockdown, van waarom zou dat beter zijn dan ons? Ik heb ook moeite met die term intelligente lockdown. Het is toch een soort van jezelf verheffen boven anderen. Maar goed, het is ook wel weer een manier om natuurlijk het Nederlandse volk aan te spreken in de zin van wat wij doen is super intelligent. Ga hierin mee. Dus het heeft ook een soort, ja, ik weet niet.
Dat mensen zich goed voelen over zichzelf.
Ja, dat mensen zich goed voelen, want wij doen een intelligente lockdown.
We zijn slim.
Ja, en het is ook een manier om die lockdown telkens nog aan te kunnen passen. Want als er weer opeens, als de IC's opeens weer vol lopen, of als de zorg het allemaal niet meer aan kan, dan kan je natuurlijk een echte lockdown kun je dan niet nog meer in lockdown doen. Want dat heb je dan al. En nu kun je zeggen, nou, wij zijn zo intelligent dat we de lockdown nu nog even versterken. En dan later zwakken we hem weer af. Geeft je ook een soort ruimte om de lockdown nog een beetje te veranderen elke keer.
We hebben een variabele lockdown, zo kun je hem ook noemen.
Het klinkt ook vooral alsof, omdat hij dit dus nu gekozen heeft, kan Mark Rutte wel consistent zijn. Dat is wat het volk wil, een consistente leider, denk ik.
Ja.
Iemand die het zeker weet. Dus hij lijkt consistent, terwijl hij het eigenlijk de hele tijd aanpast nu.
Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, dat is voor de economie en dat is voor iedereen belangrijk, maar voor de VVD natuurlijk al helemaal, als de partij die toch altijd van de banen is en van de economie en zo.
Mm-hmm.
Dat je, kijk, als je echt alles in lockdown doet, dan moet natuurlijk echt alles dicht. Ja. Dan moeten ook alle winkels dicht. En bij ons blijven winkels of mogen nog open blijven. Dus je kan ook zeggen, dat is juist heel intelligent, dat we elke keer kijken wat we nog wel kunnen doen, waardoor winkels het misschien wel kunnen overleven.
Oké. Okay. Laten we, zullen we het even kort ook hebben over de wat linksere partijen? Want in de Corona special deel 1 hadden we het dus al over dat de partijen die sinds de vorige verkiezingen de coalitie vormen. En de coalitie, dat zijn dus de partijen die het beleid maken. Die vormen dus nu ook een crisisraad. En daardoor beslissen zij eigenlijk over wat er wel en niet gaat gebeuren. Dus eigenlijk hebben vooral de partijen in de coalitie erg de mogelijkheid om te laten zien waar ze goed in zijn. En de oppositiepartijen, waar veel linksere partijen ook in zitten, die, wat doen die nu eigenlijk? Qua?
Ja, dat sneeuwt een beetje onder tot nu toe, hè?
Ja.
Jij ziet eigenlijk dat, zeker in crisistijd, is het heel moeilijk om oppositie eigenlijk in de oppositie te zitten. Want normaal gesproken, als je in de oppositie zit, dan ga je zeggen wat je niet goed vindt aan de plannen van de regering. Of je gaat zeggen van, nou, ik zou het eigenlijk zelf zo willen. Wie doet er mee? En als je dan een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, dan kun je het alsnog doen. Maar in zo'n crisistijd wil iedereen ook vertrouwen hebben in het beleid. Dus dan heeft het niet zo heel veel zin om als oppositiepartij constant overal tegenaan te schoppen en te zeggen, dit is niet goed en dat is niet goed. En bovendien, ja, die oppositiepartijen weten natuurlijk ook niet precies hoe het coronavirus in elkaar zit en wat je dan het best kan doen. Dus in dat opzicht is het gewoon heel moeilijk om nu in de oppositie te zitten. En het enige wat je kan doen natuurlijk is wel kritische vragen stellen over, nou minister, hoe heeft u dat nou aangepakt met het bestellen van al die mondkapjes in China? En hoe kan het nou dat nu blijkt dat een hoop van die mondkapjes helemaal niet goed genoeg zijn? En dat gebeurt natuurlijk wel. Maar ja, je ziet ook wel dat bijvoorbeeld eergisteren was er een debat in de Tweede Kamer over gewoon een soort wekelijks coronadebat.
Mm-hmm.
En toen stelde Lilian Marijnissen, dat is de fractievoorzitter van de SP, die stelde Rutte een vraag over hoe het nou toch kan dat al die mensen die in de zorg werken, maar dan buiten ziekenhuizen, dus bijvoorbeeld verzorgingstehuizen of zo, verpleeghuizen, dat die niet met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes kunnen werken, terwijl ze dat wel zouden willen. En daar was zij best wel boos over. Van ja, nou, die mensen die, een beetje gechargeerd, maar die leggen ook hun leven in de waagschaal door toch nog voor die ouderen te zorgen. En wij kunnen ze niet eens beschermen.
Mm-hmm.
En je zag dat Rutte best wel boos werd omdat zij dat zo hard vroeg. Dat hij zei, u gaat nu echt een grens over.
Oh ja.
Want ja, hij denkt natuurlijk, we doen ons uiterste best. Wat zit je ons nou zwarter maken?
We gaan dit stuk hier inplakken. Kan dat, Daniel?
Tijdens mijn bijdrage gaf ik aan dat het nou zo mooi zou zijn dat we hetzelfde enthousiasme zouden zien als het gaat over het ontwikkelen van de app bij het in eigen land produceren van beschermingsmiddelen. En ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat de minister-president daar boos van werd. En ik hoorde volgens mij iets van dat het over de grens was, maar ik vroeg mij eerlijk gezegd af waarom. Precies.
Het stak mij omdat er indruk bij wordt gewekt alsof de jongen en ik ons vol enthousiasme storten op een stuk nieuwe technologie. En misschien kwam dat, was dat niet uw bedoeling, in ieder geval zo kwam het op mij over. Een stuk nieuwe technologie. We gaan apps ontwikkelen en een appeton en leuk en gezellig en snel. En we komen niet meer aan de mondkapjes toe. We komen niet meer toe aan de beschermingsmiddelen. Ik kan één ding zeggen. Deze man en Maarten van Rijn zijn dag en nacht niet met apps bezig. Echt niet. Die zijn dag en nacht bezig met... Eerst was het de vraagstuk van de patiëntverplaatsing. In één nacht heeft Hugo de Jonge met fantastische hulp vanuit de zorg en het nog niet toen bestaande landelijk steunpunt om patiënten te kunnen verplaatsen voor elkaar gekregen dat de druk in Brabant afnam. Vervolgens heeft hij zich helemaal gestort in de mondkapjes, de beschermingsmiddelen, in de beademingsapparatuur en al die dingen. Dus dat was eigenlijk de reden waarom het mij verkeerde keelgat schoot. Zo, die kapjes en die beademingsapparatuur geloven we wel. Wij zijn lekker apps aan het ontwikkelen. Maar misschien was dat helemaal niet uw bedoeling. Maar dat is in ieder geval de reden dat ik daar even op aansloeg.
Wat ook naar voren was gekomen toch bij dat Kamerdebat was dat Jesse Klaver die stelde voor dat als je nu gaat besluiten vanuit overheidssteun bedrijven te ondersteunen, dan moet je ook meteen een duurzaamheidseis eraan gaan stellen. Dus er wordt wel een soort van oppositie gevoerd in die zin.
Ja, dat is natuurlijk typisch zo'n GroenLinks-punt om te vragen inderdaad. Ja.
En je ziet natuurlijk Partij van de Dieren, dat is nu denk ik wat minder, maar in het begin waren ze de hele tijd... hun standpunt over dieren houden dicht bij elkaar. Waren ze dat de hele tijd aan het opbrengen, toch?
Ja, je bedoelt buiten de coronacrisis om ook al? Of nu?
Ze waren het juist heel erg tijdens de coronacrisis aan het doen. En dat de rest van de Kamer zei van dit is nu niet de tijd. En dat ze zeiden van ja, dit is juist de tijd, want daar komt de coronavirus door. Beetje zoals met Zwarte Piet, dat ze altijd zeggen... Sinterklaas niet de tijd om het over Zwarte Piet te hebben. En dat anti-Zwarte Piet activisten zeggen... nee, dit is juist de tijd. Want nu is er aandacht.
Ja, precies. Ja, de Partij voor de Dieren heeft eigenlijk vanaf het begin... altijd een soort van ander wereldbeeld gehad... dan bijna alle andere partijen in de Tweede Kamer. Want zij vinden bijvoorbeeld dat economische groei... ook helemaal niet altijd maar een doel moet zijn. Waarom zou onze economie moeten groeien... als iedereen gewoon gelukkig is zoals het is? En daar hoort natuurlijk ook een hele idee bij over grote veestapel en grote megastallen en zo. Daar zijn zij natuurlijk tegen. En omdat dit virus ook vanuit dieren komt, zeggen zij... dieren kunnen ook gewoon een risico zijn voor ons. En waarom moet het altijd maar groter en groter? Dus ik snap wel dat zij dat hier aan verbinden. Maar inderdaad, in de ogen van andere partijen is het niet altijd terecht. Want dit kwam natuurlijk ook uit een markt in Wuhan. En zo'n soort markt... zouden wij hier in Nederland nooit hebben.
Ja maar wat duidelijk naar voren komt in wat je net zei ook over Marijnissen, is dat eigenlijk als politieke partij en je wil nu iets benadrukken of je wil iets kenbaar maken, je begeeft je best wel op glad ijs. Want bijvoorbeeld wat Marijnissen zegt, dat is niet onredelijk. Het is wel een goed punt. Maar er kan dus heel heftig gereageerd worden op wat voor problemen je aankaart, omdat we dus in die coronacrisis zitten. En dat geldt natuurlijk ook voor een Mark Rutte, hoe die met dingen omgaat. Dus het lijkt me heel moeilijk om te moeten beslissen over bepaalde maatregelen die je gaat nemen. Tegelijkertijd moet je ook in gedachten houden van we hebben ook zo'n coronacrisis, wat echt heel heftig is, wat echt een bedreiging is voor onze volksgezondheid. En dan zeg maar, het lijkt me heel moeilijk om daartussen te beslissen constant.
Het is ook moeilijk. Ja. Maar iemand als Lilian Marijnissen kan natuurlijk ook gewoon bedenken van... nou, ik trek me daar niks van aan als Rutte boos op mij wordt. Want ik wil gewoon nog harder hameren op dat mensen die in verpleeghuizen werken... wel met mondkapjes kunnen werken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus het is wel, in die zin heeft de oppositie ook wel weer een rol. Want kijk, iedereen wil dat mensen in verpleeghuizen zo goed beschermd mogelijk kunnen werken. Ja. Ik bedoel, daar twijfelt natuurlijk niemand aan. En ik denk ook niet dat iemand eraan hoeft te twijfelen of Mark Rutte dat wel of niet wil. Precies. Daarom wordt hij ook zo boos als hij daarop wordt aangesproken. Alleen de rol van de oppositie soms ook gewoon om ergens extra aandacht voor te vragen, waardoor je toch een soort extra publieke druk krijgt, zou je kunnen zeggen. Omdat er gewoon dan door mensen meer over wordt gepraat. Mm-hmm. En het kabinet dan misschien net nog een stukje harder gaat lopen dan ze uit zichzelf al zouden doen. Dus het is soms misschien ook een beetje onder de oppervlakte of zo. Dat, bedoel, het is niet meteen een nieuwe wet of iets wat wel of niet doorgaat. Maar het kan ook gewoon zorgen voor extra aandacht ergens voor.
En, ja, het ook een, ja, en hoe zit het eigenlijk met het hele, wat je wel vaker leest, is dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het kabinet de essentiële beroepen waar ze nu zo veel lof naar uitspreken, toch financieel gezien heeft, hoe noem je dat? Minder aandacht.
Gewoon bezuinigd.
Bezuinigd. Kapot. Bezuinigd. Ja. En dan staat er in die artikelen, zij, of in die tweets, of wat ik dan ook lees, zij hebben de afgelopen 8 jaar eigenlijk de zorg bijvoorbeeld kapot bezuinigd, uitgekleed. Ja. En nu zeggen ze, de zorg is het allerbeste, lof voor alle zorg. En dat de linkse partijen daar misschien hun verkiezingsprogramma's ook van gaan maken.
Ja, dat denk ik wel. En de zorg is natuurlijk bijvoorbeeld voor een partij als de SP een superbelangrijk thema. En zij waren inderdaad altijd al tegen bezuinigingen op de zorg. Al is dat trouwens ook nog wel iets, dat zal je in de campagne ook wel gaan zien. Want nu zeggen inderdaad oppositiepartijen constant van, ja, het kabinet heeft te veel bezuinigd op de zorg. Maar je ziet de afgelopen jaren is er wel elk jaar steeds weer meer uitgegeven aan de zorg.
Okay.
Dus ja, het is misschien hebben ze uiteindelijk minder uitgegeven dan wat ooit de plannen waren. Maar als je het vergelijkt met het jaar daarvoor, wordt er elk jaar wel weer meer uitgegeven aan de zorg. Dus je zal ook een soort van semantische discussie krijgen van, ja, jullie hebben bezuinigd. Nee, we hebben helemaal niet bezuinigd. En dan krijg je daarna natuurlijk de vraag inderdaad, hoeveel gaan we er nu aan uitgeven? En ik denk eigenlijk dat bijna alle partijen na de coronacrisis wel zullen zeggen, we moeten kijken of we zorgmedewerkers meer kunnen geven. Maar dat geldt misschien ook wel voor leraren. Je ziet nu natuurlijk ook hoe cruciaal dat beroep is.
Ik hoop dat het wat positiefs oplevert voor de essentiële beroepen deze crisis.
Ja, volgens mij heeft de minister van Financiën nu al gezegd dat we gaan kijken naar een bonus voor mensen in de zorg.
Ja, maar dat is natuurlijk,
Een bonus klinkt als een eenmalig iets.
Ja, je wil natuurlijk eigenlijk dat
structureel
beter betaald worden, bepaalde beroepen.
Ja.
Hoe zit het met de D66? Hoe zit het met de campagnes van de D66?
Ja, je moet al lachen van tevoren.
Ja, maar het is een gerichte vraag waarvan ik het antwoord al een beetje weet. En dit vond ik een hele leuke.
Maar het is een heel leuk verhaal.
Ja, het is een leuk verhaal. D66 roept de afgelopen tijd een beetje irritatie op bij de coalitiepartners. D66 zit in de coalitie, dus die praten dan ook mee over wat er gaat gebeuren en wat de nieuwe plannen zijn achter de schermen. Dus die weten dat dan al voordat het echt gepresenteerd is. En wat zij de afgelopen tijd meer dan 1 keer hebben gedaan, is dat voordat iets officieel gepresenteerd is door bijvoorbeeld een minister op zo'n persconferentie, hè, die we steeds zien, dan gaan zij al, terwijl ze al weten dat dat gaat gebeuren, gaan zij bijvoorbeeld tweeten of bij een talkshow zitten en dan zeggen van, nou, D66 is ervoor om dit of dit te doen. En dan de volgende dag wordt het echt bekendgemaakt. En het lijkt er net alsof zij het hebben bedacht, of dat zij het kabinet hebben opgeroepen om dat te doen, terwijl ze natuurlijk gewoon voorkennis hadden. Dus coalitiepartners vinden dat niet heel erg aardig.
Dat de scholen weer open gingen, hadden ze gedaan, toch ook?
Precies, ja, dat is een goed voorbeeld. Want de dag voordat bekend werd dat de scholen vanaf 11 mei weer open gaan, of tenminste de basisscholen, had Rob Jette, de fractievoorzitter van D66, al getweet dat het misschien toch goed zou zijn om na te denken over of de basisscholen dan niet open zouden kunnen gaan. En omdat dit een beetje een trend was geworden, zag je ook dat heel veel journalisten zeiden van, oh, nou, oké, dan weten we nu al wat morgen bekendgemaakt wordt. Want ja, Rob Jette die lekte toch steeds uit een paar dagen van tevoren.
Dus je hoeft helemaal niet te kijken naar allemaal gelekte documenten en zo, maar je kunt gewoon kijken naar de Twitter van D66. Precies. Oh ja, en net had je het over dat je nu extra aandacht kunt vragen voor bepaalde onderwerpen. Over extra aandacht vragen voor dingen. Hoe gaat het met 50PLUS?
Ja, dat is toch wel even een geval dat je navel staat hoor in deze coronacrisis. 50PLUS staat sowieso bekend als partij waar het af en toe nog wel eens rommelt intern. En de afgelopen paar jaar was het even iets minder. Maar nu uitgerekend tijdens de coronacrisis, waar je toch zou zeggen, dan kun je echt wel goed opkomen voor het lot van veel ouderen. Zijn ze vooral intern ruzie aan het maken.
Waarover?
Oh ja, dat is bijna niet uit te leggen. Maar het gaat over wie er dus op de lijst komt voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. En dan is er een voorzitter van de partij. Die heet Geert Dales. En die wil op de lijst. En alleen, dat is natuurlijk ook een soort van belangenverstrengeling. Want dan gaat hij dus als voorzitter zelf over of hij zelf nou wel of niet in de Tweede Kamer komt volgend jaar.
Ah.
En er zijn weer mensen in de fractie in de Tweede Kamer die het daar niet mee eens zijn. Want die vinden hem een beetje, nou, niet zo'n hele prettige leider. Een beetje dictatoriaal. Dus er zijn allemaal, ja, iedereen is even ruzie met elkaar. En het grappige is als je Henk Krol belt, want dat is natuurlijk een beetje het boegbeeld van 50+. Die is een hele aardige man, maar staat ook wel bekend als binnenkamers een beetje een ruziemaker. En als je die belt, dan zit hij alleen maar te lachen. Dan zegt hij, haha, ja nou, wat een gedoe hè. Ja, het komt wel goed hoor. Zo. Maar ja, ondertussen vraagt iedereen zich af of dit inderdaad nog goed gaat komen. Want als je in zo'n crisis echt alleen maar met jezelf bezig bent, dan gaat er toch wel iets mis, zou je denken.
En met het CDA had ook een beetje iets met die lijsttrekkers, toch? Die zijn daar eigenlijk nu ook een beetje aan het kijken wie daar de lijsttrekker gaat worden.
Ja, dat is heel leuk om de komende maanden in de gaten te houden. Want nou, die partijen zijn nu dus bezig met kijken wie komt er voor ons volgend jaar in de Tweede Kamer. En dan is het natuurlijk heel belangrijk wie dan de lijsttrekker wordt. Want dat wordt ook degene die, zeg maar, die het stemmenkanon moet zijn. Dus die ook al die verkiezingsdebatten en zo moet gaan doen en letterlijk gaat flyeren langs de deuren. En bij sommige partijen weet je al wie dat gaat worden. Bijvoorbeeld, nou, Lilian Marijnissen zal denk ik wel gewoon doorgaan bij de SP. Rutte, die zin speelt er een beetje op dat hij gewoon weer het gezicht van de VVD wil worden. Maar bij het CDA is het vorige gezicht, dat was Sybrand Buma, die is inmiddels burgemeester in Leeuwarden, die is weg. Dus er moet een nieuw kopstuk van het CDA worden. En het is nog niet duidelijk wie komen. En het is nog niet duidelijk wie dat is. En er zijn eigenlijk twee nou, gezichten die zich daar een beetje voor warm lopen, waarvan iedereen zich vraagt, wil deze persoon de voorman van het CDA worden en nou, als ze de grootste partij worden, misschien wel premier. En dat zijn Wopke Hoekstra, dat is nu de minister van Financiën, en Hugo de Jonge, die is minister van Zorg, alleen hij is nu ook opeens coronaminister geworden. Dus eigenlijk heeft het CDA nu twee kopstukken die constant in de spotlight staan in deze coronacrisis. En waarvan iedereen eigenlijk ook nog een beetje met een ander oog naar ze kijkt. Van, oeh, hoe doen ze het? En zouden ze misschien wel lijsttrekker worden voor het CDA straks? Dus het zijn eigenlijk een soort van twee concurrenten. Die nu allebei een hoofdrol hebben in het coronatoneelstuk. En waarbij straks de vraag is, wie doet het best? En gaan ze het misschien wel tegen elkaar opnemen in zo'n lijsttrekkersstrijd? En wie gaat er dan winnen? Dus dat is eigenlijk een soort van strijd die zich achter de schermen nu afspeelt.
Het is een beetje wie de beste recensie gaat krijgen, die gaat zo meteen het worden.
Ja, en er zit natuurlijk ook best wel een groot afbreukrisico aan. Zeker voor Hugo de Jonge, die nu de coronaminister is. Want ja, onmiskenbaar gaan daar nog dingen fout. Want het is allemaal, ja, zo'n onvoorspelbare wereld. Dat kan niet allemaal fantastisch gaan. Maar je ziet ook bij Wopke Hoekstra, dat is nu dus de minister van Financiën. Die heeft laatst een hele soort van ruzie gehad met de Zuid-Europese landen over, of nou, bijvoorbeeld Italië, die echt keihard getroffen is door de coronacrisis, of zij extra geld konden krijgen vanuit de EU. En daar heeft hij zich keihard opgesteld en dat is hem ook niet echt in dank afgenomen door andere Europese landen. Dus op de ranglijst is Wopke Hoekstra misschien weer een stapje omlaag gegaan en Hugo de Jonge misschien een stapje omhoog doordat hij nu coronaminister is, maar die moet het ook nog allemaal zien waar te maken.
Ah, ja.
Ja, want waar je het in het begin ook al over had, is dat als iemand veel in beeld is, Dat helpt toch op een gegeven moment als een soort reclame voor die persoon. Of het nou positief of negatief is. Niet altijd, maar het kan wel vaak gebeuren. En dan moet ik ook altijd denken dat er vroeger vaak werd gezegd dat je dan in de, als ik dan naar de bioscoop ging, dit verhaal vertelde mijn vader geloof ik altijd, dat als er dan in een film een blikje cola ergens stond, dus dat je het gezien had, onbewust, dan kochten daarna meer mensen in de pauze van de film een blikje cola.
Ja, dat is pas echt sluikreclame.
Iets van cola.
Precies.
Ja, maar dat is natuurlijk ook lichtelijk zo wat je nu zegt. Is dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge heel veel nu in beeld is.
Ja, maar aan de andere kant is het met verkiezingen natuurlijk ook zo dat het vaak een soort van afrekening is van hoe mensen het hebben gedaan. Dus je kan toekomstige plannen en zo'n campagne en zo'n reclame, zo'n campagnefolder en zo kun je ook niet loszien van wat iemand daarvoor heeft gedaan. Dus stel dat Hugo de Jonge nu een paar dingen nog misgaan in het coronatijdperk, dan wordt het voor hem wel lastiger om straks lijsttrekker te zijn.
Ja, precies.
Maar het CDA zegt daar zelf ook over. Dat is natuurlijk wel waar. Zij hebben nu een soort van twee mogelijke kandidaten. Dus eigenlijk twee ijzers in het vuur. En als één van de twee totale bloopers maakt in deze coronacrisis, hebben ze altijd nog de ander. Terwijl de VVD heeft eigenlijk alleen maar Rutte als optie. Dus die moet het nu wel goed doen. Want als hij het niet goed doet, dan hebben ze ook niet echt een alternatief.
Vet. Leerzaam.
Laatste vraag. Is er nog iets waar jij naar benieuwd bent, zeg maar, in de komende verkiezingsprogramma, in de komende verkiezingsprogramma's, hoe het zeg maar eruit gaat zien na corona, waar mensen zich op gaan richten?
Ja, ik ben eigenlijk, het gaat toch ook denk ik heel veel over de economie straks in de verkiezingen, want dat kan bijna niet anders bij zo'n economische crisis. En dan gaat het altijd over waar gaat het geld naartoe en waar moeten we op bezuinigen? En nou, je zal dus wel zien waarschijnlijk dat er wat meer geld naar de zorg zou gaan, of in ieder geval naar zorgpersoneel. Maar ja, je moet dan ook ergens minder geld aan uitgeven. Want ja, onze eigen minister van Financiën die zit nu al zo streng te doen tegen Italië. Dus wij kunnen niet zelf ook opeens superveel geld gaan uitgeven. Dus de vraag wordt eigenlijk, waar gaan we straks allemaal op bezuinigen als het zo slecht gaat met de economie? En wat daar interessant detail aan is, is dat voor de VVD, dus voor Mark Rutte straks in de campagne, is de economie natuurlijk altijd een heel belangrijk onderwerp. En specifiek het onderwerp banen. Is echt zo dat als politieke partijen zo'n verkiezingsprogramma maken, dus kijken wat ze allemaal willen gaan doen, dan laten ze dat doorrekenen door het CPB. Dat is een soort van rekenbureau wat dan toekomstige dingen kan doorrekenen. En dan zijn ze dat programma zo aan het tweaken dat in de uiteindelijke resultaten van die doorrekening de VVD de meeste banen genereert. Dus dat als je op de VVD stemt, dat dan de conclusie is dat er de meeste banen komen. Dat is altijd een stokpaardje. Maar ja, nu komt er een crisis aan met Mark Rutte aan het roer. En de werkloosheid gaat natuurlijk oplopen de komende maanden. Dat kun je uittekenen. En het is nog maar de vraag hoe het gaat met banen straks. En ja, je kan Mark Rutte de coronacrisis natuurlijk niet aanrekenen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat de VVD gaat doen op het gebied van banen en hoe ze dan het geld precies gaan verdelen.
Ik ben zelf ook wel benieuwd naar hoe de kleinere partijen het gaan doen. Want ik had eventjes naar de zetelverdeling door de geschiedenis heen gekeken. En dat dan gekoppeld aan bepaalde crisissen die er zijn geweest. En je ziet toch wel dat met name de wat rechtsere partijen komen er vaak wel goed uit na een economische crisis. En ook de kleinere, er zijn best wel kleinere partijen of nieuwe partijen die in één keer heel erg omhoog kunnen schieten. Dus ik ben ook benieuwd hoe de flanken het gaan doen, zeg maar, bij de komende verkiezingen.
Ja, en je zag dat 50PLUS bijvoorbeeld na de vorige crisis in de Kamer is gekomen. En dat komt ook omdat, ja, in een economische crisis worden mensen gewoon onmiskenbaar in een portemonnee geraakt. En als er dan opeens een kleine partij ontstaat die zegt van ja, maar ik ga zorgen dat ouderen niet meer gekort worden op hun pensioen, dan zijn mensen daar wel gevoelig voor.
Nou ja.
Dus je zou best kunnen zien dat dat nu ook weer gaat ontstaan.
Wordt boeiend.
Ja, heel erg bedankt voor deze kennis. Want ik heb het gevoel dat we nu veel beter kunnen volgen wat alle partijen een beetje aan het doen zijn met de campagnes en alles. Dus heel erg bedankt Marloes voor je tijd en je kennis. En kunnen we je nog ergens volgen? Ik bedoel, je kan sowieso Marloes volgen op Twitter. Dat doe ik ook. Dat is al zeer leerzaam. Dan zie je dingen voorbij komen. Is dat Marloes Lemson?
Dat is @MarloesL. Dan hoef je die gekke achternaam niet te spellen. Dat scheelt een hoop.
Is er nog iets anders wat je zou kunnen aanraden, wat we moeten volgen, kijken?
Even denken. Nou, als je echt iets wil weten over, zeg maar, hoe het achter de schermen in Den Haag gaat, dan kan ik je heel erg aanraden om de wekelijkse column in NRC te lezen van Tom-Jan Meijers. Die heet Haagse Invloeden. En hij praat altijd in achterkamertjes en met allerlei mensen die alles weten. En dan krijg je echt meer inzicht in hoe het er nou achter de schermen aan toe gaat. Dat is heel leuk. Dus dat zou ik zeker doen.
En dan wil ik Daniel nog even bedanken voor de superieure audio-kwaliteit. Ook al was het opstarten vandaag wat moeilijk met deze podcast, technisch gezien. Ik wil mezelf bedanken voor al het werk wat ik hier doe en de aandacht die ik hier stop.
En jullie helpen ons door je te abonneren en of berichten achter te laten in de iTunes Store.
En als je geen zin hebt om te abonneren of een review te schrijven of ons te mailen met nieuwe ideeën en of jullie het allemaal leuk vinden, dan kan je natuurlijk ook altijd nog tegen je buurvrouw, je klasgenoten of op Zoom of tegen de social media manager van D66 via hun DM's of zo zeggen: hartstikke slim en een beetje smichtig, maar daar hou ik wel van, dat jullie elke dag voordat er nieuws van het kabinet naar buiten komt alvast iets plaatsen, zodat jullie in een goed daglicht komen te staan. Maar wat nou als je een keer een linkje naar jullie lievelingsaflevering van Politici op jullie social media kanalen kunnen plaatsen? Dat lijkt ons hartstikke leuk. Gewoon voor de fun en voor de afwisseling. Laatst hadden ze bijvoorbeeld nog een hele leuke aflevering over campagnevoeren en hoe de campagnes nu al begonnen zijn. Moet je luisteren, is super interessant. Oké, dat was hem. Doei!
Doei!